Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Leanne Steegs. Leanne, welkom.
Dankjewel, Sandra. Dank je voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. En natuurlijk bedankt voor het accepteren. En vanuit Monnikendam naar Rotterdam.
Ja.
Ja. Systemic trainer en teamcoach. Of systemisch trainer en teamcoach.
Ja, gewoon in het Nederlands vooral.
Hoor. Toch, hè?
Ja.
Ja. Systemisch. Het heeft te maken met systemisch, met opstellingen. En ik denk dat een aantal luisteraars wel zal weten wat daarmee bedoeld wordt, maar een aantal ook niet. Je gaf ook aan, je hebt in 2015 heb je een boek geschreven met die titel, hè, Systemisch Wijzer.
Ja, klopt.
Vertaald in het Engels Unlocking Systemic Wisdom. Ik zei net tegen jou dat ik dat zo'n mooie titel vind. Mm-hmm. En 10 jaar later, in 2025, heb je het ambacht geschreven, wat hier op de tafel staat, organisatieopstellingen.
Ja.
Voor mij is het een bekend begrip, maar kun je uitleggen wat het is voor de mensen die geen idee hebben waar het over gaat?
Ja, zeker. Ten eerste, de boeken heb ik beide keren ik ben co-auteur. Dus ik heb eerste boek Systemisch Wijzer met Siets Bakker geschreven. En het tweede boek, Organisatieopstellingen, het ambacht, samen met Philippe Bailleur. Dus die wil ik toch even genoemd hebben.
Zeker.
En insluiten, want dat is een belangrijk principe in het systemisch werk. Waar ik ook op aanging, is dat je zei, Unlocking Systemic Wisdom vind ik eigenlijk ook een hele mooie vertaling. En dat ben ik met je eens, want we zijn eigenlijk allemaal systemische wezens. Dus we zijn allemaal afgestemd op de systemen waar we ons in bevinden. Hè, zoals ik nu hier bij jou zit, thuis, in jouw huis, ben ik ook aangesloten op de energie die hier hangt.
Ja.
En op de dynamiek die hier speelt tussen ons en jouw man die het camerawerk doet. Dus we resoneren, zeg maar, op de systemen waar we ons in bevinden.
En het systeem is dus zowel energie als de personen, als de ruimte?
Ja, een systeem is eigenlijk, het kan een vriendengroep zijn, het kan een bedrijf of een team zijn, het kan een gezin zijn. Dus zeg maar, al die delen waar we onderdeel van zijn, die vormen een systeem. En een kenmerk van systemen is dat ze ook als deel weer onderdeel zijn van een groter geheel. He, dus als dochter van mijn ouders ben ik onderdeel van het gezin van herkomst. Het gezin van herkomst valt weer in het grotere familiesysteem. En zo is het in organisaties ook. He. Dus je kunt, dus het systemisch werk gaat ook over van hoe gedraagt het geheel zich. En waar is dat geheel weer een onderdeel van? He. Een team is bijvoorbeeld ook weer een onderdeel van een groter geheel. Nou, om het niet al te ingewikkeld te maken, er zijn heel veel stromingen die iets met het woord systemisch of systeem erin hebben. En wat ze in de organisatiecontext overeenkomstig hebben, is dat ze allemaal kijken naar teams of afdelingen of organisaties als een levend systeem wat zich op een bepaalde manier gedraagt. En wat ook bepaalde eigenschappen heeft die anders zijn dan de optelsom van de individuele mensen. Dus dat is een hele interessante. Dus op het moment dat wij in een groep komen, dan gebeurt er iets met ons.
Ja.
Dan scannen we eigenlijk onbewust al van hoe gedraag ik me hier? En wat moet ik doen om er hierbij te mogen horen? Of moet ik vooral laten, zodat ik er niet uitgekikt word. Dus onbewust scannen we eigenlijk altijd op wat moet ik doen om onderdeel te zijn, om lid te zijn van een bepaald systeem.
En toen je zo schetsen van, je komt zelf uit het systeem en dat de organisatie ook een systeem is met teams, dat is weer een subonderdeel. Toen dacht ik al, in die teams zitten al die mensen met hun eigen systemen vanuit jouw huis, vanuit huis uit.
Absoluut.
Ja, dus hoe complex is dat eigenlijk, hè? Hoe knap eigenlijk dat het vaak wel werkt.
Ja.
En begrijpelijk dat dat soms niet werkt, want dat is jouw werk, denk ik.
Nou ja, wat je zegt is helemaal waar. Dus op het moment dat je daar meer bewustzijn op krijgt, dat er zoveel systemen eigenlijk verzameld zijn in een vergaderruimte bijvoorbeeld, waar een team of een MT bij elkaar zit, dan wordt het niet makkelijker van.
Nee.
Daar wordt het eerder complexer van. Dus het is een bril, ook een manier van kijken, waardoor je niet de dingen gaat versimpelen. Het wordt eerder ingewikkelder.
Maar uiteindelijk maak je het wel simpeler, toch? Want je ontrafelt het, of?
Ja,
kan je dat niet zeggen?
Je ontrafelt het, wat het dan is, weet ik niet zo goed. Maar ja. Er is natuurlijk we hebben het altijd over de inhoud, hè, zoals wij hier nu uitwisselen aan de hand van vragen en dialoog wisselen we uit op een bepaalde manier. Daar staat een bepaalde tijd en een bepaalde volgordelijkheid voor. Dus zeg maar, dat is de bovenstroom, hè, waar we het graag over hebben en waar we het ook over moeten hebben in organisaties. Maar er is ook altijd een onderstroom.
Ja.
Die is eigenlijk best wel bepalend. Van, zijn we allemaal aangehaakt bijvoorbeeld bij die inhoud?
Ja.
Of is de helft eigenlijk al lang vertrokken en met zijn gedachten ergens anders omdat het oer saai is?
Ja.
Of omdat iets al 100 keer besproken is? Hè, of wat dan ook. Dus het systemisch werk kijkt eigenlijk ook, probeert, en dat doen we met opstellingen met name. Dan zetten we eigenlijk een situatie neer en dan kunnen we gaan exploreren, gaan onderzoeken van wat zit er nou in de onderstroom van die systemen waardoor het bijvoorbeeld niet stroomt of blokkeert of helemaal tot stilstand komt.
Ik las ook iets in het ambacht, en je zet verschillende mensen neer. Ik ben zelf ook ooit representant geweest, dus is een situatie van iemand.
Ja.
Jij gaat staan in de ruimte,
ja.
Je weet niet waar het over gaat, of soms misschien enige aanwijzing, maar ja. Vaak niet waar het over gaat. En er is dan degene die het onderwerp is. Moet je me even helpen, die heet degene...
De inbrenger, de vraag inbrenger.
Ja. En je hebt de observator.
Ja.
Ik vergeleek het met coaching, omdat ik een NLP-achtergrond heb.
Mm-hmm.
Soms maakt het niet uit wat er gebeurt, hoef je dat niet te weten. En ik las zoiets in het ambacht, omdat je soms ook niet hoeft te benoemen als de opstelling is geweest en de mensen hebben hun ding gedaan. Dat het niet per se hoeft te worden uitgesproken wat er nou gebeurd is. Klopt dat?
Ja, dat klopt ook wel. Het is, voor mij is het altijd leidend dat de vraaginbrenger daar iets uit kan halen.
Ja.
He, en als die heeft gemerkt van, oh, er is een beweging gekomen, of bij mij, of bij het team waar die onderdeel van uit heeft gemaakt, of hij of zij weet genoeg van wat een vervolgstap zou kunnen zijn, dan is dat eigenlijk voldoende.
Precies.
Ik ben wel daarin behoorlijk veranderd in de loop der tijd. Vroeger werd het bij familieopstellingen en ook bij organisatieopstellingen juist gezegd van, je mag het er niet meer over hebben, want dan haal je het allemaal weer naar het hoofd en naar de analyse en laat het maar doorwerken in je lijf. Maar dat vind ik ook te makkelijk. Het is ook, ik zie het ook als mijn taak om dit werk, als ik het goed toegankelijker wil maken voor organisaties,
ja.
En dat wil ik, omdat het is gewoon een hele mooie methode om die onderstroom te verkennen,
mm-hmm.
Dan moet je daar ook wat meer ondertiteling aan geven, ja. En dan volstaat zo'n antwoord dus niet van praat er niet meer over. En dan volstaat het misschien wel om toch nog even samen te vatten wat ik gezien heb of wat zich heeft laten zien.
En dan vraagt zo'n organisatie uiteraard te komen. Het vond ik wel mooi wat je zegt, het ondertitelen van de onderstroom.
Ja.
Het zichtbaar maken eigenlijk. Het sprak heel erg tot mijn verbeelding.
Ja.
Ik heb ooit zo'n situatie gehoord. Ik dacht, die ga ik toch noemen naar je. Er was in een organisatie was er een stoel. Daar had ooit een manager op gezeten. Toen kwam een volgende manager, die ging weer weg. En een volgende manager, en het lukte mij niet.
Ja.
Nou, jij snapt hem al gelijk waarschijnlijk. Hè?
Ja.
Er was gewoon iets niet uitgesproken. Die ene manager die ooit weg was gegaan, er was er heel veel verdriet over in de organisatie.
Ja.
Veel onvrede.
Ja.
Maar zo werkt het dus, hè?
Ja, dat is, kunnen we dit zien?
Kunnen wij dit wel?
Nee. Dus wat je hebt is, er is een bepaalde plek in een organisatie. In dit geval de managersplek, die jij beschrijft. En op het moment dat daar iemand op die plek eigenlijk uit de organisatie vertrekt, om wat voor reden dan ook, waar afscheid niet mogelijk is geweest.
Ja.
Stel, iemand wordt ziek of overlijdt of wordt van de een op de andere dag ontslagen.
Ja.
Dan hangt er dus nog wat aan die plek. Zeker op het moment dat de organisatie daar geen aandacht aan besteedt. Of zeker wanneer de organisatie zegt, er mag niet meer over die persoon gesproken worden.
Nee.
Ja, en wat je dan ziet is dat, precies wat jij zegt, er komt de een naar de ander op die plek. Maar dat wordt dan eigenlijk de nieuwe Annette of de nieuwe Jan. Terwijl, dus als het ware komt iemand in een soort van energetische mal van zijn voorganger terecht. Met alles wat eraan hangt. En waarschijnlijk als het een geliefd persoon was, ook nog eens een keer, word je nog eens een keer gebenchmarkt of vergeleken met de geïdealiseerde versie van die voorganger. Dus dat is vrij kansloos. Zeker als je zo geïntroduceerd wordt als de nieuwe X of Y.
Ja.
Dus zo'n plek moet eerst vrijgemaakt worden. Er moet eerst nog ergens een noem het maar een een interventie of misschien zelfs wel een mini-ritueel, wat bij organisaties past natuurlijk, plaatsvinden om die plek vrij te maken, om toch nog even stil te staan bij iets wat toentertijd niet afgerond is.
Ja, ja. Want omgekeerd is het ook, want je zegt iemand moest weg, hè, dat is een voorbeeld, maar zo'n persoon die opeens weg moet, heeft ook dat stukje op te vullen voordat hij weer doorgaat. Toch omgekeerd die persoon. Dat kan ook zo zijn.
Ja, 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 ja. Dat is ook zo. Dus ook voor diegene die vertrokken is, is het onaf.
Ja.
Die vertrekt waarschijnlijk ook met een onaf gevoel. Of met of die is er helemaal niet meer, hè, wat ik al zei. In het voorbeeld dat iemand overleden is.
Ja. Ja. Want dat doe jij met groepen. Ja. Dan die situatie eigenlijk, nou, wat je zegt, ondertitelen.
Ja.
Maar dat er wel afmaken, dat er wel...
Ja, dus dit werk, het systemisch werk en het werken met systemische interventies en opstellingen in organisaties is veel meer dan alleen opstellingen doen. Het gaat ook over het voelen van wat maakt dat het systeem nu niet vooruit kan. Nou, misschien is dat wel iets omdat er in het verleden nog iets haakt.
Ja.
Of omdat er in het verleden nog iets niet goed afgerond is. Of omdat er nog een trauma zit waar we het nog te weinig met elkaar over hebben gehad. Dus dan moet je als het ware, om vooruit te komen, moet je weer eventjes met elkaar terug. En dat kan heel goed door met een team of met de mensen die daarmee gemoeid zijn, nog eens terug te kijken op een bepaalde situatie. Wat hebben we toen, waar zijn we toen te snel gegaan, is het vaak, hè? Of waar zijn we toen te makkelijk overheen gestapt? Bij fusies zie je het ook. Dit soort veranderingen gaan altijd gepaard met verlies. Maar, ja. Maar het management is vaak al in een andere fase van
het proces.
Ja, van het proces. Die zitten dan vaak wat meer aan de hop-kom-op kant, ja. Aan de positieve kant. Die hebben zich al verbonden met het nieuwe, als het ware. Terwijl een aantal mensen het oude nog aan het loslaten is.
Ja.
En dat is dus waar ontmoet je elkaar dan? Hè?
Ja, ik vind altijd, als je het zo omschrijft, is eigenlijk zo... Simpel.
Ja, maar daarom is nog even terugkomend bij unlocking systemic wisdom.
Ja.
Wij zijn allemaal systemische wezens. Ergens voelen we allemaal, als we weer contact maken met ons lijf, want dat gebeurt niet altijd.
Nee.
We worden natuurlijk heel rationeel en cognitief opgeleid, dus het contact met ons lijf gaat vaak een beetje verloren of daar komt iets overheen te liggen. Maar op het moment dat we wat meer vertragen en daar weer wat meer op intappen, dan voelen we ook van dit klopt niet.
Nee.
Of dit klopt niet helemaal, of hier haakt nog iets. Dus het is ook in organisaties en in teams zo belangrijk dat we veel meer benoemen wat we voelen. Niet om die gevoelens zomaar te delen, want daar gaan organisaties niet over. Die gaan over, er is een gezamenlijke taak of opdracht, er moet iets volbracht worden of bereikt worden of gedaan worden. Maar die taak gaat, samenwerken op die taak gaat gewoon stukken beter op het moment dat mensen ook hun onderstroom wat meer in durven te brengen en ook merken van, hey, ik ben niet de enige die voelt dat hier iets niet klopt of die nog is blijven hangen bij de oude manager, terwijl we ons al moeten verbinden met de nieuwe of met de vijfde nieuwe. Hè?
Wat is het dan ook angst dat of we zijn het gewoon niet meer gewend om dat te doen? Want ik denk, als we het over mannen en vrouwen hebben, dat vrouwen meer gewend zijn om hun gevoelens te benoemen dan
gemiddeld
mannen.
Gemiddeld wel, ja.
Gemiddeld wel, hè?
Ja.
Toch wel, hè?
Ja.
Het verbaasde mij, ik ben ooit representant geweest in mijn NLP-opleiding. Toen gingen we dat doen, dat is een stukje van de opleiding. En ik mocht representant zijn. Geen idee, iemand ging tegenover me staan. En een andere representant naast me, met z'n tweeën. En ik ging van de persoon afstaan. En het bleek dus dat klopte, want het ging over zijn ouders, dat het huwelijk niet klopte, of zijn eigen relatie, dat weet ik niet meer, het is te lang geleden. Maar over een relatie niet klopte. Het heeft mij verwonderd, als jij gaat staan en echt intuned in jezelf, hè, je mag niet, of juist op de ander, gewoon uit je lichaam eigenlijk, wat je dan voelt. Wat je zegt, we zijn dat ontwend.
Ja.
Ik schrok daar bijna van, dat het gewoon klopte.
Ja. Ja, dat is ook een beetje het magische van opstellingen natuurlijk.
Ja.
Dat op het moment dat je als representant gevraagd wordt, dan plug je als het ware in op de wifi van het systeem van die persoon.
Ja.
Het kan een gezinssysteem of een familiesysteem zijn, of het kan een organisatiesysteem zijn. Maar in één keer krijg je dus informatie over dat systeem. Maar wat je ook krijgt, is de expliciete toestemming van de opsteller om die informatie te delen.
Ja, dat is waar.
Dus wat ik merk, want ik ben vaak die opsteller, is dat mensen, ook hele hoofdige mensen, of mensen die van zichzelf zeggen van, ik ben een hele slechte voeler, dat die in één keer van alles voelen in een opstelling. En dat ze daar inderdaad dan een beetje perplex van... dit gaat niet over jou, hè?
Nee, ik snap het.
Ja. Dus dat ze daar een beetje perplex van zijn.
Ja.
Dat ze in één keer wat voelen. En terwijl ik denk van, oké, dan is er dus kennelijk een deel van jou... wat jouw voelen afschermt, is even opzij gestapt.
Ja.
Omdat het nu ten dienste van die opstelling er kon zijn en mocht zijn. Maar zodra iemand weer gaat zitten als observator... in één keer weer die copingstrategie eroverheen en weer helemaal in het hoofd. En iemand, dus hoe mooi zou het zijn, hè, misschien is dat wel een van mijn missies, hoe mooi zou het zijn als we wat meer representant in de dagelijkse praktijk zouden kunnen zijn. Of van die energie van het representeren, als we die kunnen, daar is een mooier woord voor, maar doorzetten naar het gewone dagelijkse leven en bedrijfsleven.
Nou, ik zie al gelijk voor me dat je vaak van die stand-up meetings hebt 's ochtends of begin van de week, op een maandag of zo. En dat je dat op die manier zou invullen, dat zou natuurlijk geweldig zijn.
Ja.
En dan moet je vaak zeggen, hoe sta je erbij? Maar als we dat op die manier doen, hoe staat iemand erbij? Wilt iemand representant zijn? Of, mooi is dat. Ja. Je zet me ook al aan het denken.
Ja, dat is. Ik heb het volgende boek misschien, Representant in de Praktijk of zoiets.
Geweldig.
Een hele sexy titel, maar daar komt nog wel wat beters voor.
En misschien zie je meer secties in het Engels weer.
Ja, precies.
Maar dit doe jij. Dit is, toen ik jouw boek had aangeschaft en ging lezen, dan ik vond het onderwerp al heel erg magisch, als je zegt. Mm. Maar dan merk je, dit is jouw ding. Dit is wat jij te doen hebt in je leven. Dit is jouw missie. Maar hoe is dat zo gekomen? Want je doet het al 20 jaar?
Ja. Als ik heel, heel ver terug ga naar die vraag, dan denk ik dat het zo gekomen is. Omdat er bij ons thuis, in ons gezin, eigenlijk nooit over die onderstroom gesproken werd. Dus mijn moeder, die was van de goede lieve vrede. Dus die probeerde eigenlijk altijd maar een beetje te sussen met wat gezelligheid en met wat praktische dingen. En mijn vader, als ik daar een discussie of een conflict mee had, die was gewoon niet bereikbaar, die gaf gewoon niet thuis. Dus de onderstroom was een ingewikkeld iets, ik denk in heel veel gezinnen, maar bij ons thuis dus ook.
Ja.
En ik heb daar op die manier wel een soort van speciale interesse voor gekregen. Om die onderstroom wel op tafel te krijgen. En daar heb ik ook hele onprofessionele dingen voor gedaan. Natuurlijk toen ik nog niet geschoold was. Zoals rebelleren en, of pleasen. Of nou ja, allerlei manieren die dan zouden moeten leiden om alsnog in gesprek te komen.
Precies.
In dit geval met mijn pa.
Ja.
Maar dat is niet gelukt. Dus ik ben wel blij dat ik daar inmiddels professionelere tools voor heb om dat te doen.
En je zegt geen niet-professionele manieren om rebelleren en pleasen. Maar dat is de survivor.
Dat zijn de survival modus.
Toch? Ja. Ik bedoel, dat kind dat wil aandacht. Dus hoe ga je dat doen? Door anders te doen.
Dus daar hebben we allemaal... Zoals we ook hier zitten, maar ook in groepen zitten, hebben we allemaal onze copingstrategieën, of onze beschermers, noem ik dat tegenwoordig liever, voor ontwikkeld. En die beschermers, die waren ooit ook ergens goed voor.
Ja.
Alleen op het moment dat je het hebt, ik heb ook jouw site bekeken, dat je het hebt over jezelf vol te durven laten zien, dan werken die beschermers niet zo goed. Want achter die beschermers zitten ook nog stukken die toen beschermd moesten worden, maar die, zoals onze kwetsbaarheid of ons gevoel in het vorige voorbeeld. Dus mag dat ook meedoen als volwassene? Hè? Mag je... Dus dat is iets waar ik... Dus zoveel mogelijk stukken van onszelf mogen meedoen, zowel onze gekwetste stukken of beschadigde stukken als onze schaduwdelen. Dus de dingen die we eigenlijk afkeuren in onszelf. Hè, of die er vroeger niet mochten of konden zijn.
Nee.
Maar ook natuurlijk onze zoals je het zegt, survival strategie of coping strategie. Maar dan in de gezonde vorm. Zodat je ze bewust in kunt zetten wanneer het helpend is. En het ook kunt herkennen wanneer het niet helpend is.
Ja, want vaak komen de mensen op jouw pad of op mijn pad als het... Die mechanismen hun belemmeren, dat het niet gaat.
Ja.
Maar ik zeg ook altijd, je hoeft het niet helemaal weg te doen.
Nee.
Wees er dankbaar voor, want daarom zit die prachtige persoon tegenover me, die tegenover me zit.
Helemaal.
Jij en ik in dit geval.
Helemaal.
En soms is het hartstikke nuttig. Je weet hoe dat werkt.
Ja.
Soms kun je het misschien nog inzetten.
Ja, het verschil is, ik ben het helemaal met jou eens. Het verschil is, zit het deel, het patroon van jou, hè, bijvoorbeeld jouw fixer, zit die aan het stuur? Of zit je volwassen ik aan het stuur en kun je kiezen van ga ik fixen of ga ik op mijn handen zitten?
Ja.
He, dus daar zit het verschil in tussen de kindsbeweging en de volwassenbeweging.
Ja.
Dus in de kindsbeweging heb je geen opties. Dan schiet je gewoon in een oud patroon. Het gebeurt ons allemaal wel eens.
Maar ik vind het ook wel knap van het kind. Natuurlijk herken ik het kind in mezelf. Ja. Maar ik vind het wel knap van het kind dat hij dat ooit bedacht heeft. Dus ik vind dat super intelligent.
En dat is ook super dat je dat zegt. Want al en ook super dat je zegt, van we moeten dankbaar zijn voor onze survival mechanismes. Want het zijn rete slimme mechanismes. Die zijn ooit nodig, noodzakelijk, soms zelfs voor sommige kinderen van toen, die nu volwassen zijn, noodzakelijk om überhaupt te kunnen overleven. Dus diep dankbaar zijn voor je copingstrategieën is een veel gezondere manier om samen te leven met dat deel van jouzelf.
Ja.
In plaats van dat mensen er vanaf willen. Want dat is wat natuurlijk bij jou en mij vaker gebeurt. Dan gaat zo'n patroon tegen je werken, of je raakt er uitgeput van, of bijna burn-out, noem het allemaal
Absoluut.
Maar op. Dan zeggen mensen, ja, daar wil ik nu vanaf. Maar zo werkt dat niet.
Dat is een deel van jezelf
ontkennen. En dat is super systemisch. Dus ook die delen in jou, die willen met elkaar leren dansen. En misschien hebben ze een nieuwe choreografie nodig.
Dat is mooi.
Maar ze kunnen niet weg.
Nee, het is deel van jou.
Ja.
Dus je ontkent eigenlijk een deel van jezelf. Ja. En je zei net zo, je deed dat bewerking van het kopingsmechanisme. Is dat wat dan weggeduwd? Is dat een van de dingen die weggeduwd wordt dan? Door mensen die in een opstelling zich openen, maar dan weer zich sluiten?
Ik denk dat dan zo'n koping tijdelijk eventjes ontspant.
Ah ja.
Mogelijk door de expliciete toestemming om te representeren. Dan gaat het ook niet over jouzelf. Dus dan kan je...
Ja.
Dan kan dat deel ontspannen. En dan komt het voelen, het deel wat erachter zit. Wat onderdrukt is geweest of wat gekwetst is geweest. Waar een beschadiging is. Dat mag dan even meedoen, tijdelijk.
Ja.
En op gaan zitten en het gebeurt eigenlijk weer, schuift die beschermer er weer voor, zeg maar.
Ik merk, ik heb soms creatieve manieren om iemand te coachen. Dan heb ik tools. En dat vrouwen daar over het algemeen zich altijd van makkelijk inglijden. Die zijn, want ik weet dat er ook, hè, dat het niet over de genders gaat, hè, vrouwelijk, mannelijk. Maar toch merk ik dat vrouwen daar makkelijker in glijden. Heb je dat ook met zich openstellen? Want volgens mij bevestig je net al in je opstelling dat vrouwen daar... De vraag is, zijn vrouwen er anders in? Zie je daar verschillen in, vrouwen en mannen? Of is dat gewoon per persoon weer?
Ik vind het moeilijk om daar... Ik zie überhaupt in mijn opleidingenwerk meer vrouwen dan mannen. Dus ik krijg sowieso een vertekend beeld. Want ik heb, en dat is echt wel een opvallend verschil.
Hoe komt dat?
Nou ja, uiteindelijk denk ik dat dit werk nog steeds als een soort gevoelswerk of woelie-poelie of zweverig of magisch geconnoteerd wordt, waardoor het misschien minder mannen aantrekt. Maar de mannen en vrouwen die in die opleidingen komen en die dus ook deel uitmaken van de opstellingen die we dan doen, daar zie ik niet zo heel veel verschil in.
Ja, nou, dat is mooi.
Dus het is meer de aantrekkingskracht van het type werk. Waar denk ik vrouwen iets sneller verbinding mee kunnen maken. Nou, en mannen worden natuurlijk ook wat dat betreft anders opgevoed. En misschien wel op een andere plek gezet.
Dat hebben we nog een hoop te doen. Daar hebben we daar dus nog steeds
wat
te doen.
Er valt nog steeds heel veel te winnen. En, maar dat geldt voor beide seksen, hoor. Want de vrouwen die bijvoorbeeld in mijn vrouwelijk leiderschapsprogramma komen, zijn vaak vrouwen die ook heel goed hun mannetje kunnen staan in mannenomgevingen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat ze ook hebben geleerd om hun, zeg maar, archetypisch meer mannelijke kwaliteiten sterk te ontwikkelen. En vaak hun vrouwelijke kwaliteiten zitten dan wat meer in de schaduw, zou je kunnen zeggen. Zitten wat meer aan de achterkant. En ook daar, het gaat niet over het een is beter dan het ander. Mm-hmm. Het gaat ook over heelheid. Van, kun je je hele persoonlijkheid, afhankelijk van wat er gevraagd wordt of gedaan moet worden, of heb je toegang tot al die delen in jezelf? Heb je toegang tot jouw hele lemniscaat van je persoonlijkheid met de voorkant en achterkant eigenlijk?
Ja.
Dus dat is... Dat is een hele dankbare manier om met mensen te mogen werken. Om ook die onontdekte stukken erbij en ook de gekwetste stukken om die aan te mogen raken. En op die manier ook af en toe misschien wel bewust of onbewust een stukje helingswerk te kunnen doen.
Je bent van ik kom nog terug op het vrouwelijk leiderschap, die master die jij geeft. Je bent van de jonge Leanne, die een moeder had die... het goed vond, eventjes heel zwart-wit, en de vader die niet zoveel zei. Heb je interesse gekregen van hoe zit het dan met die onderstroom? Mm-hmm. Ben je zelf ook die training gaan volgen? Ben je dat zelf eerst gaan ervaren?
Ja, ja.
Ja? Dus je bent er wel doorheen gegaan?
Helemaal, ja.
Helemaal.
Ik denk dat de eerste sowieso, ik ben op een gegeven moment op mijn 40ste omgeschoold tot trainercoach. Toen heb ik een hele stevige post-HBO trainersopleiding gevolgd, met een diploma zelfs. En dat vond ik belangrijk, maar het was ook vooral belangrijk voor mezelf, omdat ik dan dacht van, dan ben ik echt nu stevig geschoold, in plaats van dat ik maar wat doe op intuïtie en dergelijke. En ik ben van origine gymjuf, dus ik vond dat didactische, dat methodische, dat ligt me ook wel.
Ja.
Vind ik nog steeds ook heel leuk in mijn eigen opleiderschap, het doorgeven, didactisch methodisch doorgeven en dan ook de dieptestructuur van wat ik doorgeef eigenlijk zelf te doorgronden. Maar daarvoor moet je zelf ook aan de slag met jou, of in ieder geval met mijn delen en met mijn geschiedenis en hoe ik geworden ben zoals ik ben en wat wat daarvan coping is en wat daarvan vrij is. Hè?
Dus, is dat een continu proces?
Ik zie dat wel als een continu proces. Ja. Wat heel mooi is in dat proces is dat de herkenning van de oude patronen, want die liggen natuurlijk op de loer. Hè? Denk aan een reunie die je hebt en je komt weer in een oud systeem van vroeger. En er wordt een appel op je gedaan om, weet ik veel wat, de grappenmaker te zijn of de kartrekker te zijn. Voor je het weet zit je weer gewoon helemaal in je oude patroon. Dus er is altijd zoiets als een appel en soms dan heb je het pas door als je weer in je auto zit, zeg maar, dat je weer in het patroon geschoten bent. Maar dan een beetje mildheid past daarbij. Maar ik vind, wat ik aan het zeggen was, de winst zit er voor mij in dat ik steeds meer in het moment herken welke delen in mij naar voren schuiven of naar achteren schuiven in een bepaald contact. Dat kan met een persoon zijn, dat kan met een groep zijn. En daar haal ik ook mijn interventies veelal uit. Dus ik gebruik hetgene wat in mij verschuift als mogelijk interventiemateriaal, ook in teamcoaching bijvoorbeeld. Omdat ik weet dat ik niet de enige ben die op een gegeven moment verveeld raakt. Of die denkt van, waar gaat het hier nou eigenlijk over? Er wordt zo wollig gesproken. En dan kan ik dat checken, of ik de enige ben, of dat er nog meer mensen zijn. En dan doen we daar een interventie op. En dan,
eigenlijk zeg je, dat gaat continu gaan.
Het zal
wel eens. Ja. Ik denk al eens dat dingen soms uitstaan, maar ik denk dat het onbewuste toch nog aanstaat. Omdat je zo getraind bent, jij helemaal, denk ik. Maar dat gaat eigenlijk continu door en dat gebruik je gelijk. Want je bent ook een onderdeel van zo'n groep dan op dat moment.
Ja.
Al bij heb je de rol van de trainer, de facilitator.
Ja. Ja, je resoneert ook gewoon mee. En je bent ook op diezelfde systeemenergie, dat woord gebruikte ik in het begin ook al eens, van het betreffende systeem waar je op dat moment in bevindt. Daar pik je dingen van op. Dus, en ik pik andere, als wij in dezelfde team zouden zitten, dan zouden we mogelijk ook andere dingen eerder oppikken. Dus waar mijn gevoeligheden liggen, stel ik heb een gevoeligheid op, komt iedereen wel voldoende aan bod? Hè? Dan, omdat ik daar een gevoeligheid op heb, zal zich dat sneller langs mij manifesteren, dat ik daar iets in voel, dan aan jou. Mm-hmm. Als jij een gevoeligheid hebt op wollig praten, of wat dan ook, omdat je dan helemaal in de mist terechtkomt, dan zal zich dat eerder langs jou dan langs mij manifesteren. Dus we hebben op die manier ook allemaal deelinformatie over dat geheel. En in die deelinformatie zijn we eigenlijk nooit de enige. Alleen we delen zo weinig van die deelinformatie. We stoppen daar heel weinig van in de collectieve pot, waardoor we denken te makkelijk van, het zal wel aan mij liggen, of ik zal wel de enige zijn, of het zal wel iets met mezelf te maken hebben. Bijna niks. Ik durf het wel zo te zeggen. Vrijwel niets is helemaal persoonlijk. Het is in die zin persoonlijk, omdat zich iets sneller langs jou of mij kanaliseert vanuit onze gevoeligheden van vroeger. Dat zijn vaak de kwetsuren ook, de beschadigde stukken. Of de stukken die afgewezen werden, die dan niet mochten zijn. En als je dat kunt gaan gebruiken in een team, dan wordt er heel veel mogelijk natuurlijk.
Ik moest denken aan, ik doe veel loopbaancoaching en mensen zijn weggestuurd.
Oh, ja.
Dat is ook een proces. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat alles energie is. Wat voor naam wil ik aan geven? De onderstroom, de energie, de intuïtie. En dan gaat het over van, potjandori, ik ben weggestuurd, persoonlijk. Maar dan zeggen ze van eigenlijk voelde ik al wel een tijdje, zat ik al een aantal jaren. Dus dat is het, hè? En dat is van twee kanten volgens mij.
Ja, dat is een beetje dat achteraf ook, hè?
Ja.
Want eigenlijk voelde ik al dat ik aan het outsourcen was of wat dan ook. Ja.
Dus volgens mij, wat jij zegt, je bent onderdeel, mijn energie maak ik ook in de groep.
Ja.
Dat gaat anderen ook voelen. Dus het staat nooit op aan zich.
Nee.
Maar het is wel mooi wat je zegt van dat mensen denken, ja, ik zal de enige zijn, een soort angst om het te zeggen.
Ja.
Ik denk, ik weet hoe jij erover denkt, dat vrouwen daar eerder last van hebben om iets te zeggen.
Waar vrouwen in ieder geval meer last van hebben gemiddeld dan mannen, is dat ze in eerste instantie een heleboel dingen op zichzelf betrekken. Dus dat ze het eerst heel erg persoonlijk maken. Van wat kan ik anders doen? Hoe kan ik hiervan leren? Dus we zijn geneigd om daarin als vrouw sneller dingen naar ons toe te halen. Terwijl het is bijna altijd het relationele.
Ja.
Het is bijna altijd het relationele wat maakt dat er iets stroomt of niet stroomt.
Je hebt die mastercourse vrouwelijk leiderschap.
Ja.
Dus daar zitten alleen vrouwen in? Of ook
daar mannen? Zitten alleen vrouwen in.
Het zou toch kunnen dat een man er ook naartoe gaat, toch?
Of die accepteert niet. Die mogen er niet in.
Je mag niet in. Ik vind het hele mooie onderdelen. Ik heb zo'n... Tuurlijk.
Ja, mag ik daar nog even iets over zeggen?
Zeker.
Want ik zei het een beetje bout, maar... er zijn... Als het gaat over ordening, dan gaat het natuurlijk over je ouders en je grootouders waren er voordat jij er was. En ook in bedrijven is er een bepaalde hiërarchie of anciëniteit, hè, van hoe lang je ergens al werkt. Maar ook het vrouw zijn tussen de vrouwen en het man zijn tussen de mannen is een ordeningsprincipe. Dus op het moment dat je een groep vrouwen bij elkaar zet, zonder dat daar mannen bij zijn, dan zijn we allemaal van dezelfde sterrenstof.
Mm-hmm.
Voor mannen geldt hetzelfde natuurlijk. Dus dan hoeven we niet bijzonder te zijn. Zodra er een man binnenkomt, hè, ook al zou dat jouw man zijn die even koffie komt serveren, gebeurt er al iets anders in die dynamiek. Dus dan wordt er iets anders in ons geroepen, het verschil en soms de bijzonderheid. Sommige vrouwen gaan dan wat meer de charmehoek in, zal ik maar zeggen. Anderen die de ergernis in, bij wijze van spreken. Of anderen wel veel neutraler. Maar het is een ordeningsprincipe. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb, want dit is pas de vierde keer dat het programma gaat lopen in mei, om dit voorlopig alleen met vrouwen te doen. Want het roept ook iets bijzonders. En omdat het al zoveel vrouwen zijn die erop afkomen, die in mannenomgevingen werken, is het heel fijn om dan even te ervaren van hoe is het in een kring of in een kring van vrouwen. Dat klinkt te theekransachtig voor wat het is, hoor. Maar,
een groep vrouwen.
Hoe ga ik om met mijn lidmaatschap in een groep van vrouwen? Vaak is dat voor deze vrouwen die op mijn werk afkomen niet eens zo gewoon. Dat te doen. Of hebben ze er zelfs een klein beetje een allergie op in het begin. En als je mij 15 jaar geleden had gevraagd van ga jij ooit programma's voor vrouwen doen, had ik gezegd van echt niet.
Ja.
Want ik ben zelf ook zo'n vrouw die goed haar mannelijke kwaliteiten heeft ontwikkeld en goed haar mannetje kan staan. Dus patronen trekken in die zin patronen af. Hè? Daar komen, aan.
Ja.
Daar komen vrouwen op mij af die eigenlijk ook een beetje in de voorkant, achterkant dynamiek van het mannelijke, vrouwelijke, ook hun mannelijke stukken sterk ontwikkeld hebben. En hun vrouwelijke stukken nog wat meer willen integreren in hun leiderschap.
Ja, ja.
Ja.
Nou, het is heel herkenbaar. Ik doe alles met vrouwelijk leiderschap. En dan merken dat vrouwen heel erg geneigd zijn te zeggen van nou, jullie event is anders dan die andere vrouwen-events. Of als ik het over een vrouwennetwerk heb, een keer een project gehad, ging ik mijn vrouwennetwerk organiseren. Ja, maar waarom niet alleen dan... Waarom vrouwen, waarom niet mannen?
Ja,
en
wat is jouw antwoord dan?
Dat ik zeg, nou, die mannen zijn gelinkt aan ons vrouwen, maar ik denk dat wij vrouwen een grotere achterstand hebben. Mijn passie is om die vrouwen vooruit te helpen en te leren om te kijken naar wat de mannen doet. Hè, wat kunnen wij ervan leren? Maar eerst de vrouwen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, die vrouw die het zei, toen we in discussie gingen over, nou, was de eerste brainstorm. Oh ja, dat herken ik wel. En opeens, de kwartjes vielen, de oud-westen kwartjes. Ze begrepen opeens waarom we daar bij elkaar zaten. Maar ik merk dat er altijd wel een vrouw is die dan zegt, ik heb er geen last van. Ik werk in een organisatie met heel veel mannen. Geen last van.
Ja.
Altijd wordt het wel door een vrouw afgezet tegen de man. Alsof het niet mag of zo. En ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb trouwens ook gezien dat je zegt, een vrouwengroep met een man is de energie anders. Een dierenfilm, ook met dieren. Als daar vrouwen zijn, dan komt een mannetje. Dan is de piekorde ook gelijk anders.
Ja.
Dus vrouwtjes gaan zich anders gedragen.
Ja. Ja, dus het is een heel oud ordeningsprincipe. Ja. En die, zo geldt het voor al die systemische principes, hoor. Die zijn ouder dan het systemisch werk, alleen die gelden vaak ook in kuddes bijvoorbeeld.
Ja, exact. Ja. Nog even terugkomen op jouw mastercourse vrouwelijk leiderschap. Die doe je sinds 2022, dus de vierde keer.
Ja.
Heb je hem gedaan of ga je hem doen?
Nee, in mei start de vierde.
In mei start hij weer. Het gaat over, ik vond het heel mooi, het gaat uiteraard over de familiesystemen. Of systeem, maar dan de familiesystemen. Mm. De plek van de leider, omgaan met triggers, het zwaard hanteren. Het integreren van de twee sekses, ik zeg het even mijn bewoording, zoals ik opgeschreven heb. En het oogsten, oftewel afscheid nemen van andere dingen. Mm-hmm. Het is een heel vol, mooi programma.
Ja, het zijn eigenlijk, we hadden het net over die plek, hè? De plek van de leider. En vrouwelijk leider, zeker als ze op een MT of een strategisch niveau zijn, dan heb je een aantal thema's die min of meer aan die plek gekoppeld zijn.
Ja.
En het is heel handig, en misschien ook noodzakelijk, om daar meer bewustzijn op te hebben van hoe ga ik om met de eenzaamheid op die plek bijvoorbeeld. Hè? Zeker als je de allerhoogste bent in een organisatie, dan heb je eigenlijk geen peers. Dan moet je je lidmaatschap ergens buiten je werk zoeken. Bijvoorbeeld in een vrouwenintervisiegroep of in een business netwerk.
Ja.
Het thema wat van macht, hè, het zwaard hanteren noemde jij dat,
ja,
is ook, leiderschap en macht is ook een belangrijk thema. Want je hebt vanuit die plek af en toe het zwaar te hanteren. Dat is slecht nieuwsgesprekken voeren, mensen ontslaan, saneringsmaatregelen nemen. Dus dat is allemaal, dat zijn allemaal aspecten waarin je op een dienende manier natuurlijk macht in moet zetten. En macht is vaak een vies woord voor ons, hè? Dus daar begint het al mee.
Maar, voor ons maar, vrouwen.
Voor ons vrouwen, maar, ja, maar op een dienende manier macht inzetten, dat hoort gewoon bij die plek. En het laatste thema wat je zei, het succes, ook daarin, wat heb je meegekregen vanuit je gezin van herkomst over successen vieren? He, ik kom uit de sport, ik heb daarna lang in de sales gewerkt, dus mijn patroon bij succes is, van voordat ik voordat er echt iets te vieren valt, ben ik eigenlijk alweer met het volgende doel bezig, volgende piketpaaltje. Dus ik heb de neiging om al vertrokken te zijn. En dus ik heb door dit werk geleerd om veel meer momenten vast te pakken en ook te vieren. En dat helemaal af te ronden met alle pijn ook die er ook bij afscheid bijvoorbeeld
komt.
Hè, dus het oogsten en successen vieren.
Ja.
Maar op het moment dat ik als leider, als jij als leider niet in staat bent, omdat je meer van de categorie doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg bent. Om jouw successen te vieren, dan doe je je team ook tekort.
Ja.
Want de successen van het team, die moeten toch ook langs jou zichtbaar worden. Dus ook daarin je eigen patronen kennen, je eigen ondermijnende vermijdende reacties op succes en op macht en op conflict kennen. En daar dus anders, soms tegennatuurlijk in handelen, omdat het hoort bij je leiderschapsplek.
En dat is misschien meer de masculine kant.
Ja, dat is de masculine kant. En tegelijkertijd, Het zichtbaar durven zijn. Vrouwen zetten wat meer in op verbinding. Hè. Je kent misschien de term het krabbenmand effect wel.
Ik las hem ook in je boek.
Ja, dus daarin ook zeg maar zichtbaar durven zijn op een andere plek. Eventjes op een plek van het succes te gaan staan. Daar moeten we als vrouwen onderling elkaar ook nog wat meer in aanmoedigen, denk ik.
Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren of kijken het kennen, maar die krabbenmand is dan een mand waar krabben in zitten, dan de ene krab die omhoog wil, die duwt eigenlijk de andere weg om eruit te komen. En jij, ik relateer het altijd aan vrouwen, maar het is collega's in zijn algemeenheid kunnen dat effect hebben. Ik denk dat vrouwen dit soms laten zien, doordat er hoe hoger je komt in organisaties vaak toch minder vrouwen zijn.
Ja.
En dat we het idee hebben, of het idee, het is feitelijk, dat je harder moet vechten om die plekken te veroveren. Maar ik vind het altijd jammer. Ik denk, zorg nou voor elkaar. Als jij daar komt, dan kan je mij ook helpen om daar te komen. Dan zit je in mijn netwerk. Ja. Wees slimmer dan dat.
Ja, dat klopt. Dus, en tegelijkertijd, als je dus daar naar gaat kijken, ook individueel of in die mastercourse doen we dat ook.
Ja.
Wat zit daaronder? Er zitten dus ook heel, heel veel onbewuste succesverhinderingsmechanismes onder. die uit je familiesysteem kunnen komen. Dus op het moment dat er in jouw familiesysteem, ik noem het maar wat, een aantal ondernemers zijn geweest die failliet zijn gegaan of een brand hebben gehad of het gewoon niet gered hebben of er was heel veel lijden in het familiesysteem, heel veel zwaarte en heel veel ongeluk en trauma en noem het maar op, dan is het voor mensen uit zo'n systeem ook heel, het voelt heel schuldig op het moment dat jij succesvoller wordt dan een aantal mensen uit jouw familiesysteem. Dus er kunnen ook allerlei onbewuste identificaties zijn waardoor je je inhoudt. Het geldt zowel voor mannen als vrouwen trouwens. Hè?
Ja,
dus
ja.
Het is helemaal niet gerelateerd aan alleen vrouwen. Maar er kunnen dus allerlei onbewuste succesverhinderingsprincipes zijn waardoor we niet succesvoller of gelukkiger mogen zijn, onbewust, een onuitgesproken belofte, dan onze ouders of een aantal mensen uit je familiesysteem.
Ik las ook over succesangst, dus het kan ook te maken met je ego. Ja. Het heeft uiteindelijk veel te maken met wat er tegen je gezegd is. Hè? Niet alleen wat jij gezien hebt, maar ook wat er tegen jou gezegd wordt. Wat je net zei, doe maar gewoon en doe je gek genoeg.
Die zit meer op de laag van het geweten. Wat heb je meegekregen? Wat is de norm? Wat is de mores in jouw nest van herkomst? Hè? In jouw gezin van herkomst? Maar die ik nog net noemde, die zit op een veel onbewustere laag. Die gaat echt over onbewuste identificaties met iemand die, weet ik veel, uit het familiesysteem gezet is. Omdat die omdat hij als ondernemer juist te veel had genomen. Daar kan van alles en nog wat onder zitten.
Ja, interessant.
Ja, is heel interessant. En dat soort onbewuste dynamieken, daar moet je natuurlijk eerst voor in je familiesysteem duiken. Om te weten van hoe zit dat dan. Dus ik laat dan ook altijd bij die mastercourse altijd een wat groter genogram maken. Wat een paar generaties teruggaat. Ook om te kijken van wat zit daar rond leiderschap. En is leiderschap nou iets... Was je juist loyaal aan je familiesysteem door een leiderschapsrol? Of was je disloyaal?
Ja.
Mocht je überhaupt studeren, dan zit daar al een soort van schuldgevoel op. Van ik was de enige die mocht studeren of mijn vader heeft niet gestudeerd, dus ik moet nu... Er zitten zoveel onbewuste aspecten nog aan het thema succes of het thema geluk. En ook aan de andere thema's trouwens. Maar dat is mooi om met je opstellingen ook te verkennen.
Het blijft magisch hoe dat dan opeens duidelijk wordt. Ik heb een keer, ook in mijn LP-opleiding, mijn familie neergelegd op de grond, letterlijk, met vellen.
Oh ja, met papier, met dan, vloerankers noemen we dat.
Ja, de vloerankers, want de LP werkt heel erg met de ankers. Ja. En dacht ik, toen moest ik iets verschuiven. Nou, dat deed pijn in mijn hart. Mm. Of dat je opeens ziet hoe relaties zijn onderling. Mm. Heel erg bijzonder.
Ja, ja. Ja. Dus je zet het meteen in een soort somatische lichaamservaring, zeg maar.
Absoluut.
Dus ook als je werkt met vloerankers, dus dat klopt.
Ja, ja. Ja.
Dat vind ik ook het mooie van het werk, dat het lijf ook meteen geactiveerd wordt en mee mag doen en dus ook informatie vrij gaat geven.
Ja. Nou, mooi. Ja, succesangst, survivors, kill. En een woord wat ik las was ook brussen?
Brussen.
Broers en zussen. Ja. Het gaat over broers en zussen. Het brussen.
Waar heb je die opgepikt? In het boek?
In je boek.
Ah ja.
In je boek. Ja. Brussen.
Ja.
Dus dat ging over succes.
Dat een broers of zussen van een gehandicapt of een...
Ja, dat was de broers zussen van een kind met een beperking.
Een kind met een beperking, ja.
Dat daar dus ook zo'n schuld over kan staan. Dus het kan op zoveel vlakken.
Schuld op niet ziek zijn. Of dat je het beter hebt dan... Dus mag je het beter hebben dan degene uit hetzelfde gezin? Mag je het beter hebben dan je ouders? Mag je succesvoller of gelukkiger zijn dan je ouders? Ja. Dat zijn vaak hele onbewuste loyaliteiten die ons ook vast kunnen zetten. Dus het is goed om te kijken hoe jij ook kijkt wat kunnen we doen? En probeer het nou maar eens en ga dan maar eens staan en de wereld vergaat niet als je dat gaat doen. Doe er maar eens een paar succeservaringen op met zichtbaarheid of met die uitspreken of wat dan ook. Dat is heel goed. Maar daar kunnen dus mensen op verschillende lagen, kun je daar tegen allerlei loyaliteiten aanlopen.
Bijzonder.
Ja, dus het zijn best wel diepere thema's.
En er is ook geen verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen hebben daar, want ik zou zeggen, vanuit masculine of iemand met masculine eigenschappen, zou er misschien eerder last van hebben of juist niet?
Van succesangst?
Ja, succesangst. Van ik heb beter dan jij. Nee, dat maakt niet uit.
Nee, ik denk dat het dat weet ik niet. Nogmaals, ik heb geen. Ik heb te weinig vergelijkingsmateriaal, omdat er zoveel vrouwen op mijn werk afkomen en minder mannen. En misschien hebben die mannen die op dit werk afkomen hun feminine kanten wel wat meer ontwikkeld. En hebben ze juist ook nog wat te winnen op dat masculine stuk.
Dat is wel grappig als je zegt. Ja, ik zeg ook altijd van zwart-wit, want tegenwoordig gesprek ook steeds minder over gender, maar over vrouwelijk en mannelijk.
En daarom noemde ik het ook, en dat is misschien goed om nog een keer te onderstrepen, archetypisch mannelijke eigenschappen en archetypisch vrouwelijke eigenschappen. Want natuurlijk gaat het niet over mannelijk en vrouwelijk. Het gaat erover dat we die aspecten in, die zitten zowel in mannen als in vrouwen. En hoe kun je in je leiderschap of in je zijn of in je werk toegang hebben tot beide. Afhankelijk van wat er nodig is.
Ik zei het laatst op een hele simpele manier in een podcast van mij, dat wat vrouwen nog te doen hebben, een van de dingen, is vaker die vinger opsteken. Hè? Dus wel, als je denkt, nou, ik zal de enige zijn, nee, steek je vinger op en laat van je horen. En mannen mogen ook die vinger opsteken, maar op een meer kwetsbare manier. Mm-hmm. En meer hun emoties tonen. Hè, dus niet weer dat kapje erop wat je zo mooi deed. Dan zou er al heel veel gewonnen zijn. En ga daarover met elkaar in gesprek, weet je wel.
Ja, dat zou mooi zijn.
Dat zou mooi zijn, zeker, hè? Dus wij blijven gewoon lekker doen wat we te doen hebben.
Ja,
we lopen tegen het einde van deze podcast, geloof je het?
Ja.
Wat zou je tegen je jongere ik zeggen?
Goh, wat een mooie vraag. Ik zou tegen mijn jongere ik zeggen van, je hoeft je niet zo te bewijzen. Je bent goed genoeg.
Oh, dat is een hele mooie. Ja.
Ja, terwijl de bewijzerigheid me ook ver gebracht heeft. Als coping. Zowel in het sport als in het werk, als in het leven wellicht. En nog van pas komt, maar het is wel een beschermer, een coping.
Dus eigenlijk is het altijd goed welk pad je ook bewandelt. Ja, sommige paden zijn misschien niet zo fijn, maar je hebt er wel heel veel van geleerd.
Ja, zo van, je bent goed genoeg. Dus meer dat vertrouwen van je bent goed genoeg, dat is... Dat zou ik tegen mijn jongeren zeggen.
Ja. En welke... het boek gaat komen over representanten, heb ik begrepen van jou.
Nou, dat weet ik nog niet, hoor. Ik heb voorlopig nog niet zoveel animo om te schrijven. Ik ben blij dat dit boek er is. En,
dat is ook zo. Ja. Dat is ook een hele mooie bevalling geweest, denk ik. Ja. Het kindje is in ieder geval heel mooi.
Ja, dank je.
En wat zou je nog tegen de vrouwen en mannen willen zeggen die kijken? Hebben we nog iets niet besproken?
Ja. Nee, toch hetgene wat we al wel in ieder geval aangeraakt hebben, van oefen in groepen eens een keer met te benoemen wat jij voelt of oppikt. En check vooral dat laatste, check vooral van, hebben meer mensen dit? Ben ik de enige? Ja. Zorg, is er een subgroep die dit ook zo ervaart? Dan zul je 9 van de 10 keer of misschien wel 99 van de 100 keer merken dat je vrijwel nooit de enige bent. Nee. En wat je ondertussen ook doet, je gaat een feedback loop creëren. Waardoor je minder inkomt van, het zal wel aan mij liggen, of ik zeg maar niks van, want. Dus ga die feedback loop creëren. En dat geeft juist vertrouwen om veel meer ook je gevoel en wat je oppikt en je intuïtie en wat je senst en al dit soort dingen meer. Dat is heel veel taal voor hetzelfde. Hè? om dat in te gaan brengen. Dus oefen daarmee. Oefen daarmee en check of er een subgroep is.
Ik ga deze meenemen, ik vind hem mooi. Dankjewel, Leon. Ik vond het een heel mooi gesprek.
Dankjewel, Sandra. Wederzijds.